Two good friends with too little time and only one beer to catch up. You're listening to Cowaclets, the one glass podcast with stories that cannot wait.
Cowaclets, op dit heerlijke moment. Veel wat dingen bij je kwijt, omdat jij mijn beste kind ouwe. Cowaclets, je krijgt de groeten van me vrouw.
Cowaclets.
Patrick.
Oh. Ik schrok van jou. Ja. Ik schrok van jou. Ik wilde echt wat al denken.
Oh, ja, heel goed. Ja. Hij zit wel, geloof ik, in. Hij is even de voorraad aan het bijwerken. Want wij van ons moet hij natuurlijk niet hebben, die voorraad die met één biertje.
Nee, maar wel van al die mensen die.
Die luisteren.
Die luisteren en die komen naar Eik en Linde. Want we zitten weer in Eik en Linde.
In Eik en Linde. Heerlijk, hè? Ja. Het voelt al een beetje als het eigen barretje.
Ja.
Cowaclets aflevering. 4.
Het vliegt de tijd. Kas, weet jij nog dat wij aan de chef's table zaten bij Onno Kokmeijer?
Het Okura Shell Bleu.
Maar dat zag er ongeveer hetzelfde uit.
Inderdaad.
Namelijk, gewoon een verlengde van de bar.
Ja, en dat was van dat marmer, weet je nog? Van
ja,
dat hele
was
chique.
Dit niet. Het is wel chique.
Was dat lekker. En zo'n heel donker, herfstachtig bier dronken we daar. Weet je nog, dat ging bij volgens mij Wild of zoiets had hij gemaakt.
Ja. Ah, daar zijn de mannen.
Daar zijn de mannen. De mannen komen het luik uit. Ze hebben net de dingen weggehaald. Egbert, ja. Mogen wij een biertje?
Een afvliegen?
Het is een afvliegen, hè. Want we drinken een afvliegen Belgisch witbier.
Bekroond Belgisch abdijbier. Het Belgisch wit van afvliegen. Dat
ik ken het nog niet.
Dat genoegen heeft mij nog nooit mogen smaken. Dat prachtig, is hoor.
Hè?
Kijk eens, joh. Mooie kleur, ja.
Ik zeg...
Klets.
Kletskastje. Alles klets.
Alles zeker klets, omdat ik behoorlijk verontrust raakte, om niet te zeggen woedend, van iets wat ik online voorbij zag komen.
Oh, Kas, ik vind het altijd zo heerlijk als je ergens woedend over bent.
Ja.
Dus.
En dat ga ik dan zo onderkoeld mogelijk proberen te zeggen. Want ik zag namelijk online Michael Pilacic voorbij komen.
Ah.
Voor de mensen die niet weten wie dat is. Hij praat alleen maar zo.
Hij was DJ vroeger, hè?
Radio Veronica, als ik mij niet vergis. En toen heeft hij met een IT-bedrijf veel centjes gemaakt, geloof ik. En daarna is hij in de mindfulness gegaan. En hij praat eigenlijk alleen maar zo. En als je hem ziet, Michael Pilacic, dan denk je, hoe kan het dat iemand die zo praat en ook zo droevig erbij kijkt, want het is een pierrotje eigenlijk, als je hem ziet, zoveel geld maakt met andere mensen te vertellen hoe je je mind moet zetten om een gelukkig en vooral, daar komt hij, zakelijk succesvol leven te leiden. Dat Michael zijn centjes en zijn schaapjes op het droog heeft, mogen duidelijk zijn. Maar nu wil die andere mensen. En ik zag hem en ik kan dit ook niet volhouden, want dan word ik woedend.
Nee,
van.
Ik word niet weer woedend. Ik val bijna in slaap als jij zo praat,
oh,
Kas.
Oh, man.
Hoe gaat deze man mindful? Waar kwam je hem tegen?
Online ergens. En hij zat in een evenement productie meneertje. Hij te gast? Iemand die sprekers boekt en begeleidt.
Ja, zo'n sprekersbureau, laten we zeggen.
Ja, en daar zat hij dus. En hij zei, ik schiet er toch weer in. ik kom nooit ergens, want dat heb ik niet nodig. Ik kom nooit naar Nederland, want hij woont namelijk op Ibiza of Mallorca, weet ik veel. Hij woont ergens met dat geld. En ik kom nooit naar Nederland, maar voor jou maak ik een uitzondering, zei hij. Tegen die man die werd geïnterviewd. En toen ging het dus heel ordinair ook gewoon over geld. Eigenlijk zei hij, ik vraag eigenlijk geen geld voor de dingen die ik doe, omdat ik mensen ermee wil helpen. En toen, twee regels verder, zei hij, ja, normaal kost ik 6.000, 7.000, 8.000 euro, weet ik niet meer, zoiets. En ik vind eigenlijk dat ik veel meer waard ben, zei hij. Dus hij zei eerst, ik vraag eigenlijk geen geld, want ik wil mensen helpen. En toen zei hij 6.000, 7.000, 8.000 euro. Maar ik vind eigenlijk dat ik veel meer waard ben. Maar ik vind dat ik het niet kan maken om het te vragen.
Ik krijg een fysieke reactie van jouw stemkas. Echt, ik krijg rillingen lopen op mijn rug.
Ik kan dus voor veel minder dan die 6.000, 7.000, 8.000, weet niet meer, euro. Terwijl ik vind dat ik veel meer waard ben. Kan ik 1.000 uur, als mensen daar prijs op stellen, geruststellend zakelijk coachend, emotioneel coachende bandjes inspreken.
Met deze stem helemaal, dat is fantastisch.
Dus bij deze. Ik vraag mij dan altijd af, want ik zal een punt zetten. Anders blijven we hierin. Blijf ik hierin, dat is het gevaar ook altijd, dat ik in die woede blijf hangen. Er is zoveel gebakken lucht in Nederland.
Ja.
Zoveel. In de wereld, maar in Nederland, op dat zakelijke gebied. Al die coaches en al die mindfulness en al die, weet je, het is. En het is stuitend om te weten wat mensen. Hij zei ook, ja, dan kom ik eigenlijk nooit meer. Dat is het laatste wat ik zeg, al echt beloofd. Maar voor jou vlieg ik in.
Ook ja. Dat.
En dan business class, weet je
wel. Oké. Maar luister, ik vind het allemaal. Ik vind het prima dat er mensen zijn die voor mindfulness en voor andere mensen iets goeds doen. Maar omdat dan.
Is
zo
ook
open
niks
en bloot
mee
te koppelen aan geld, vind ik een beetje.
Dat was.
Maar goed, maar mag dat toch niet? Ja, je moet toch ook geld verdienen?
Nee, ik zeg ook niet dat niet. Maar
het is meer manier waarop.
Hij lulde zich klem gewoon. Want hij zei dus eerst met. Ik vind het eigenlijk niet goed om er iets voor te vragen. En toen, twee regels verder, ging het over 6, 7, 8.000 euro. En dat vond hij eigenlijk veel te weinig voor wat hij vond dat hij zelf waard was.
Ja.
En alleen voor hem kwam die invliegen. Dus het is inderdaad prima wat je zegt, dat mensen daaraan. Dat andere mensen er een goed gevoel van krijgen. Maar praat niet over geld.
Ik zou dat sowieso nooit doen.
En helemaal niet als je begint met te zeggen, ik hoef er niks voor te hebben, want ik wil mensen helpen.
Nee, precies.
Dat is dus niet waar dan.
Kouwe klets!
En Pet.
Kas.
Bij jou alles klets?
Ja, alles klets. Ik heb een hartstikke goede week.
Wat lekker.
Dus echt met veel leuke dingen. Er komen allemaal spannende projecten op me af, zoals dat dan heet.
Heerlijk.
Ja, heerlijk. En alleen, ik werd aangesproken door de Friese Vrijheidsbeweging. We hebben het namelijk in aflevering 2, volgens mij al best wel lang geleden.
Het fiedeljeppen. Oh jeetje.
Nee, het fiedeljeppen niet. Het klootschieten.
Oh.
Dat heet helemaal geen klootschieten, joh. Dat heet kaatsen.
Oh mijn hemel.
We hebben echt een grote fout gemaakt om helemaal uit te wijden over klootschieten. En,
klootschieten nu. Oh, dat is in het oosten.
Ja, dat ligt helemaal niet. Dus ik wil. Namens deze en ook al die mensen die nu bij mij in de tuin staan met grote Friese vlaggen.
Ja, maar ik ben er ook met de Friese vlag.
Ja, ze hebben jou niet kunnen vinden schijnbaar. En want het was echt, ja, er was een soort radicale beweging die mij aansprak op straat. Best eng, gewoon een bedreiging. Nee, het was geen bedreiging. Maar die zei meteen, ja luister, ik als Fries zijnde.
En ik zou het helemaal moeten weten met mijn Friese opa. Dus we zijn er allebei met open ogen ingetuind.
Ja.
Zonde. Ja, goed dat je die rectificatie doet.
Dus die rectificatie wil ik even bij deze maken.
Ja.
Voor al onze Friese luisteraars.
Kaatsen.
Het is kaatsen en niet klootschieten.
Ja. Kunnen wij ons nog eruit redden door te zeggen dat we dachten dat klootschieten kaatsen in het Fries was?
Ja, dat kunnen we proberen, maar dat gaat niet lukken.
Gaat niet werken.
Nee, want klootschieten is volgens mij ook echt totaal wat anders.
Excuus. Namens de hele koude klets. De koude kaats, noemen we hem dan eventjes voor nu.
Kletskoppen, de koppen uit de krant. De koppen uit het nieuws.
Zal ik aftrappen?
Kas, vertel.
Plassen in de douche en handwas uit de regenton. Plassen in de douche en handwas uit de regenton.
Is er weer een nieuw project van John de Mol dat mensen moeten overleven op een of andere plek? Gaat dat daarover?
Welkom bij Live Pissen in Utopia. Plassen in de douche. Een handwas uit de regenton. Zo word je mentaal sterker. Nee, er staat tussen haakjes achter, want ik liet hem even nog voor je liggen.
Ja?
Zo bespaar je drinkwater.
Oh ja. Ja, dat
ja,
snap
maar,
ik
oh,
wel.
Ja. Hoezo plassen in de fucking douche?
Doe je dat nooit?
Is toch vies?
Nee, natuurlijk, dan spoel je toch meteen weg.
Ja, en als jij dan. Oké. En als jij dan je doucheputje gaat schoonmaken, of doe jij dat dan nooit?
Jawel.
Het putje eraf, al die
haren. Ja, maar daar ga ik niet over nadenken. Daar moet ik niet over nadenken dat er ook nog plas bij zit. Maar ik ben niet vies van mijn eigen plas, merk ik.
En van je familieleden?
Nee, ook niet.
Mochten die dat ook doen?
Dat weet ik niet.
Of we gaan tot dat besluit?
Nou ja, ik snap wel dat het water scheelt.
Pis jij in de douche omdat het water scheelt?
Nee joh, omdat ik moet pissen.
Precies. Ja, ja.
Dus? Ja, dus. Dus ik ben, nu ben ik heel. Oh, dat is goed. Ik ben er meteen helemaal. Ik heb geen footprint meer.
Nee, maar ik vond het zo opvallend dat ze nu. Ja, toch zo gek aan het
worden zijn om te zoeken naar oplossingen. Wat heel goed is voor het aanstormende, want dat krijgen we ook nog, dat is nu nog niet, maar het aanstormende drinkwaterprobleem, wat we in Nederland dus ook krijgen, op de hele wereld al is, maar hier dus ook krijgen. En we willen het maar niet geloven, want wij denken dat hier nooit iets fout gaat. Maar dat ze dus toch nu al overgaan tot het advies van pissen, dat er massaal in de douche gepist moet worden.
Ja,
en dan na pas ook, je mag ook droog pissen in de douche, hè? Dat wordt de volgende stap, zonder de douche aan.
Ja, maar kijk, ik zit sowieso te denken, ik ga heel graag in bad en dan heel lang.
Ja.
Vind ik heerlijk, 2, 3 uur, 4 uur. Maar toen dacht ik, wat is nou beter? Dat weet ik nooit zo goed. Is douchen nou beter of is nou in bad gaan beter?
Nou, als je, kijk, ik meestal heb ik 's ochtends pas tijd als ik opsta en brood smeer voor mijn kind. En dan, dan douche ik echt 1,5 minuut of zo. En dat is prima. Ja. Gewoon snel. En,
maar dan kun je in die zuut kun je ook plassen.
Nee, maar dat, ik doe dat niet. Ik plas niet. Tenzij, ik heb het wel eens gehad dat ik echt, dat ik was vergeten te plassen voordat ik ging douchen. En ik, toen misschien 1 drupje, maar ik vind het gewoon een vies idee.
Oké, nou ja, dan weten we dat toch.
Maar goed, ik moet nu wel.
Ander ding, ja. Je hebt dan geplast in de douche en dan wil je je handen wassen. Dan moet je daar buiten.
Als je al een buiten hebt, heb ik ook niet. Dus die regenton, daar kan ik naar fluiten. Ja,
ik ook. Maar het is ook gek dat je onder de douche geplast hebt, dan naar buiten moet aan die regenton, handen wassen en dan weer terug die douche in.
Ja,
dat is ook vreemd.
Dat is eigenlijk een soort mensen die uit een sauna de sneeuw inrennen dan. En dan,
ja,
dan kun je net zo goed die regenton meteen met ijs en dan meteen een Wim Hof erachteraan gooien.
Wim Hofton. De Wim Hofton.
Daar zou ik dan weer minder moeite mee hebben om in te pissen, omdat het ijs is. Dus dat vriest dan gelijk kapot, al het vieze.
Maar dat vriest om je lijf kapot. Ja, dan heb je allemaal pis om je lijf.
Ik denk aan mijn allereerste skilesje toen ik 5 was. En zo'n overalletje, zo'n jaren 70 overalletje aan had. En mijn ouders lieten me gaan. Ik vond het verschrikkelijk. En ik piste de eerste 10 minuten die hele overal vol. Maar dat zat natuurlijk vol met watten. Dus dat ging overal heen. En het was -10 toen nog. Dus ik stond als een soort ijspispop. Mijn eerste skilesje.
Vast gevroren in je eigen pak.
Ja, serieus.
Oh, wat grappig. Ik heb er ook één.
Ja.
En ik moet proberen om daar niet om te lachen. Dat vind ik heel. Ik heb het namelijk thuis geoefend al een paar keer, maar dat lukt me niet.
Oké.
Dus ik probeer er niet om te lachen, ja? Ik heb hem hier op mijn viltje.
Het is een kop uit de krant.
Het is een kop uit het Brabants Dagblad.
Kijk, dan ga je al. Dan moet ik al lachen. Ja.
Opgespoord. Honderden kilo's designdrugs. 2000 erbarmelijk gehuisvesten knaagdieren. En een sekswerker van 86.
Oh, wat goed. Tegelijk gevonden.
Ja, ja, maar het zijn nog veel meer. Het is een hele groot onderzoek geweest van de Belastingdienst, politie, recherche, de hele zakkerse bende bij elkaar. En die hebben dus. Het stomme was ook.
Designdrugs, knaagdieren en een sekswerker van 86.
Ja, maar er waren dus 44 sekswerkers gevonden. Onder andere een vrouw van 86 die in een staarcaravan stond, zat.
Och, mijn hemel.
Ja, maar het is ongelooflijk. Die wereld daar in Brabant.
Ja, het is. Ik mag het tegenover een echte Brabant, dan moet ik natuurlijk mijn mond houden. Maar dit soort berichten, man. Je wordt er toch. Of zo'n foltercontainer. Of mensen een wandeling. Vrienden van mij een wandeling gaan maken ergens in zo'n chemicalisch bos. En hun kaplaarzen smolten weg van de chemicaliën die er gedumpt waren.
Ja.
Het is toch echt. Het is toch.
Ja, maar ik vond het was een heel.
Maar voordat we nu weer ook heel Brabant over ons heen krijgen. Dit heeft Patrick dus.
Ik heb dat allemaal nooit gezien.
Gelezen in.
Het Brabants Dagblad.
In Brabants Dagblad.
Maar het was een beetje. Het was ook een gek geschreven stuk. Dat moet ik er even bij zeggen. Brabants Dagblad. Dat had beter gekund.
Ik denk dat die persoon niet geschreven heeft. Ook eerst aan de designdrugs gesnoept heeft. Om te kijken of ze echt waren. En toen de sekswerker van 86 bedacht heeft.
Ja, maar er stond dus. Die sekswerkers hè, stonden er. Wat natuurlijk echt afschuwelijk is. En daaronder stond ook nog de zin. Zoiets van. Geen frisse lucht, geen weet ik wat, geen licht, geen en dat, maar dat ging dan weer over die knaagdieren. Dus het was een beetje een gek stuk, vond ik. Maar ik moest wel heel erg lachen om de kop.
Ja.
Er zit ook een beetje humor in. Ja, ik kan daar niks aan doen. Dus misschien had die kop anders gemoeten, Brabants Dagblad.
Maar godzijdank zijn ze gevonden. Net als die horrorfokker, zoals die genoemd wordt. Dat zit ook daar.
Ja, die mag dan weer opnieuw beginnen, hè? Dat is ook nog zo erg. Dus die heeft dan. Die man die had iets van.
Maar die is al 6 keer gepakt of zo?
Ja, die is al 6 keer opgepakt en die begint gewoon opnieuw. Maar ja, goed.
En al die dieren al maar van opvang naar opvang? Jeetje, ja. Wat een kop. Nou, dit is een, met recht een knappe kop.
Een knappe kop, hè? Ja.
Oh, man. Koude klets. Ja, de kolde klets. Sappige, juicy verhalen uit ons rijke film, televisie en theaterverleden. Van een viltje opgelezen, omdat wij, zoals al eerder gemeld, soms wat geheugensteun nodig hebben. Dat doen wij dan niet met de mobiele telefoon.
Nee,
want we
dat
zijn
kan ook.
We schrijven het gewoon op. Ja. En jij doet het ook nog zonder leesbril, hè, grote vriend?
Ja, hey, ik heb een, nou, ik heb een. Wil je even mijn bril ingaan? Want ik had namelijk een bril voor afstand.
Ja, ik ook.
Ja,
maar dit lukt ons allebei nog.
Lukt
ons
allebei, joh.
Kijk.
Gewoon alles op een viltje.
De kolde klets dan. Dus de juicy verhalen uit de wereld. Trap af.
Ja? Ik heb het stond een tijd geleden al in de krant, maar ik moest aan een ander verhaal denken. Dus ik moet even twee dingen vertellen die met elkaar te maken hebben, volgens mij. Tom Hollander is een Engelse acteur.
Ja, en een goeie.
En een hele goede, ja. Hele goede acteur. Shakespeare gedaan. Hij doet eigenlijk alles. Wordt vaak verward met Tom Holland. Tom Holland speelt Spider-Man.
Ah, ja.
Ja?
Nou. Wist ik niet, maar goeie. Ja, ik bedoel, die verwarring. Ja,
Tom Holland is die jongen die Spider-Man speelt. Ja. En Tom Hollander is een acteur die, die eigenlijk van alles doet. Misschien kennen mensen hem wel van White Lotus, tweede seizoen. Speelt hij een van de gays.
Wat een fijne serie is dat.
Ja. Hij speelt een van de gays waarop er nu gezegd wordt... Please, these gays are trying to murder me. Vind ik een fantastische serie.
Ja.
Maar goed, hij is daar de hoofdgay. Speelt hij daar. Geweldig acteur. Die had het verhaal dat hij zat bij hetzelfde agentschap van als Tom Holland. Dus heel vaak werd de fout gemaakt dat hij voor Tom Holland werd aangesproken. Ja. Mensen op straat zeiden ook vaak, ja, mijn kind is heel erg fan van u. Mag ik mijn kind erbij halen? Zeg, nou, dat denk ik niet.
Ja.
Denk maar kinderen teleurgesteld, want het is niet Tom Holland, namelijk Spider-Man. Bij het agentschap hadden ze een fout gemaakt en hem gemaild met de bonus van de eerste Avengers waar Tom Holland in stond. Dus die kreeg een mailtje waarin stond... dit is de bonus, de eerste bonus voor de
gewoon qua geld, gewoon een extra voor de box office.
Dus hij zag dat geld, wat helemaal niet voor hem bestemd was... en hij werd meteen nederig. Hij dacht meteen, oh mijn god. Die gast, die verdient, seven figures, kreeg hij als eerste bonus. Hij zegt, dat was de eerste bonus. Dus dat is Tom Hollander. Toen moest ik aan geld denken. Ja, het ging mij razendsnel.
Ja, ja.
En toen bedacht ik het verhaal van Lex Harding. Lex Harding is een oude radioman en die ging op de duur. Bij Veronica werd hij de grote baas. Toen kreeg hij een groot kantoor en toen had hij tegen Brood gezegd. Het is al een tijd geleden toen Herman Brood net ook artiest was. Zou jij voor mij een groot werk kunnen maken?
Ja.
Waarop Brood had gezegd, nou dat doe ik voor je. Dus die had een heel groot werk. Nou, ik zeg maar wat, 5x10. Nee, maar een heel groot werk voor in zijn kantoor.
Ja.
Dus dat had Brood hadden ze opgehangen. Fantastisch, Lex Harding, hartstikke blij en trots natuurlijk. Vervolgens komen er allemaal mensen bij hem en zeggen, is dat een Brood? Ja, ik heb een echte Brood hangen. En, totdat er iemand zegt, is dit wel echte Brood? Ja, dan zegt ze van hem, een Brood heeft hem even dat. Ja, zegt hij, maar er staat helemaal geen Brood op. Is helemaal niet ondertekend. Waarop Lex Harding, wat? Dus hij zoekt, er staat inderdaad nergens op dat het Brood is. Dus hij heeft Herman Brood gebeld. Ja, maar wat maak je me nou, man? Het is niet eens ondertekend. Het is geen flikker waard. Want er moet Brood op staan. Waarop Herman de legendarische woorden sprak. Is hij al betaald dan?
Ah, briljant.
Ja.
Oh, wat goed zeg.
En toen heeft Lex Harding heeft het geld overgemaakt. Een dag later kwam Brood. Die ondertekende met zo'n mal en een spuitbus. Zette er een mal op.
Ja, wat goed.
En er stond Brood op.
Ja. Oh, wat goed zeg. Oh, wat heerlijk ook. Want Lex Harding is ook de grote man achter Veronica en zo natuurlijk. Countdown.
Ja.
En daar is bekend van die hele groep van... wat is dat toch, hè? Met die cowboys van dat Veronica-schip ooit. Die tijd, Rob Oud, Lex Harding, Erik de Zwart. Later dan Pilatschik. Dat zijn ook allemaal...
Zakenmannen.
Zaken, hele. Maar zo goed om dan te horen dat een muzikant, een artiest... Dit zegt.
Ja, heb je al betaald?
Dat is opkomen voor je sizzle, hè?
Ja.
Maar goed, als Herman Brood niet Herman Brood was geweest en een veel kleiner artiest, dan had hij dat nooit kunnen zeggen, natuurlijk.
Ja, maar dan was het wel hetzelfde geweest.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Heb jij het moeten bedenken aan, ik had hem bijna voor deze aflevering, maar ik kan wel even snel tussendoor gaan. Dus een Japanse honkballer, schijnt een wonderkind te zijn, ik ben niet zo in thuis. Die speelt bij de Los Angeles Dodgers, volgens mij. En die heeft zijn tolk meegenomen. En die woont bij, of bij hem in de buurt. Hij spreekt echt nauwelijks Engels. Of is vooral in het begin. De talk is overal bij. Hij heeft een contract getekend voor $700 miljoen. Dat gaat over andere dingen voor 10 jaar bij die club, geloof ik.
Ongelooflijk.
En die talk heeft hem voor 40 miljoen opgelicht.
Die talk.
Zijn eigen talk.
Dat is knap.
Ja, nee, maar ineens volkomen logisch, dacht ik. Want hij kan natuurlijk uitleggen wat hij wil. Hij verstaat het toch niet.
Ja.
Dus zo heeft hij dat
gedaan. Dus hij heeft gezegd, je krijgt eigenlijk 80 miljoen.
Ja.
Maar ik zeg 70 miljoen.
Dat hij bij deals zo zat en dan eventjes om de site. En die talk bleek dus enorme gokschulden in Vegas te hebben. Dat is zo'n verhaal. Maar goed, hè, gewoon door die misvatting inderdaad. Ja, heeft hij al betaald dan. Sorry, hij zei iets anders. 40 miljoen achterover drukken. En hij was in tranen, die honkballer zelf. Dat was zijn beste vriend en had hij nooit verwacht. En hij vond het zo erg dat hij gokschulden had.
Maar dat dan in het Japans, dus niemand snapte dat, want die tolk is al ontslagen.
Precies.
Dus toen, dat is heel veel gedoe.
Maar geld, dat is toch waar we het over hebben.
Geld is altijd gedoe.
Geld is altijd gedoe. Gelukkig hebben wij hebben dat nooit gehad.
Hebben wij ooit geld gedoe gehad? Nee.
Ik verstond, hebben we ooit geld genoeg gehad? Dat niet.
Nee, geld genoeg heb ik nooit. Nee, maar geld gedoe hebben wij nooit gehad, Kras. Nee. Maar dat is ook met vriendschappen anders, toch?
Ja, alhoewel, ik heb toch weer onlangs met een vriend... dat ik ineens dacht, wow, die kwam zo uit mijn dode hoek. Over toch geld.
Ja.
En niet iemand met wie ik een enorme zakelijk ondernemer... Dat heb ik überhaupt niet.
Nee,
maar... Nee. Dat ik daar een beetje van schrok en dat ik toch dacht van... En dat ik ook dacht van, het kan net zoveel aan mij liggen als aan hem... of een misinterpretatie, dat maakt niet uit. Maar dat het met vrienden kan gebeuren. Ja. Dat het daarover gaat. Ja. En dat dan blijkt dat de vriendschap niet sterk genoeg is... wat je altijd had gedacht en wat je eigenlijk ook
dat
al
je dat
weet,
overleeft.
Dat je dat gezeik achter je kan laten.
Ja.
Moeilijk.
Ja.
Ik vind het echt moeilijk.
Maar geld is altijd gedoe. Ik vind het ook altijd moeilijk. Ik ben er nu beter in geworden. Ik word strenger. Oh, nou ja, dat is het en anders niet.
Ja.
Maar,
en dan zijn wij ook nog eens in het nadeel, omdat we zelfstandigen zijn en in de artistieke wereld letterlijk overgeleverd zijn. Toch vaak, ik vind het een fantastisch voorbeeld aan
de Lex
Hardings van deze wereld.
Ja.
Die zeggen, dat is toch een eer dat je op mijn...
Ja.
Dat je dit toneelstukje, dat je op dit evenement even komt spreken omdat je mij kent. Dat is toch leuk?
Ja.
Dat is toch een eer?
En de grap is, ik heb ooit een voorstelling geregisseerd van Aaf Brand Korsjes en Machtert van Gelder. En daar vertellen zij onder andere in...
Machtert van Gelder, oh ja.
Ja, daar vertellen zij onder andere in de 3 P's, legden zij uit. Ken je de 3 P's? Poen, plezier en prestige.
Ah ja, ja.
En je hoeft ze niet alle 3 te hebben, maar 2 moet je er zeker hebben. Dus soms doe je dingen, die kosten geld, die krijg je geld voor, maar zijn ook nog leuk om te doen. Als het alleen geld kost, hou je het niet heel lang vol.
Wat is de, volgens jou, want dat vind ik, dit vind ik helemaal waar, voel ik. Maar wat is prestige? Geef jij wat voor jou een definitie van prestige?
Voor mij was het echt, wie is de mol? Ik ging wie is de mol doen, ik werd de mol. Dat is een prestige ding.
Maar wat is dan de definitie van prestige?
Iets dat je denkt, zo, dat is een stap vooruit. Ik bedoel, wij verdienen hier ook geen bal mee, maar wij hebben hier plezier mee.
Nee, maar prestige, dan is de prestige dus de bekendheid.
Ja, of, dat heb ik nog nooit gedaan.
Of je hebt het spel gewonnen ook, gewoon.
Ja, maar ook, dat heb ik nog nooit gedaan.
Ja.
Oh, ze vragen mij om een scenario ergens voor te schrijven. Oh, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat ga ik proberen.
Ja.
Ook al is er
of blijkbaar geloven mensen erin dat ik dat kan.
Ja, precies.
Ja, we mogen er nog niks over zeggen, maar jij gaat een heel leuk ding doen aan het eind van het jaar. Hè?
Ja.
En met iemand.
Nou, dat is een prestige ding.
Zeker, ja. Dat kan
en daar ga ik heel veel plezier
spannend,
bij hebben.
Dan gaan we misschien in een aflevering...
Ja, 10, tegen die tijd
15,
of zo.
Kunnen we daar meer over zeggen. Ja. Dat vind ik heel leuk voor je.
Heb jij nog een kolderklets?
Ja, ik heb nog een kolderklets en die is farm less. Het gaat ook over geld eigenlijk in die end. Gewoon over economisch. Het is minder impressive dan Lex Harding en Holland. Maar desalniettemin refereer ik toch aan iets wat wij uit ons gemeenschappelijk verleden, toen het nog steeds ook niet over geld ging bij ons. Daar kregen we wel geld voor, maar dat speelde nooit een issue. Nee. Daar hebben we ook vanaf het begin ervan gezegd, hetzelfde en anders doen we het niet.
Ja.
Het bierprogramma voor voor de Avrotros. Nou, je haalt ze niet meer uit elkaar. Leven in de brouwerij. En toen kwamen wij, dat is mijn kolderklets van deze dag. Toen kwamen wij bij een... We gaan geen merken noemen, want mochten we toen ook niet.
Nee.
Maar we kwamen in een abdij.
Ja.
Bij een trappist bierbrouwer.
Ik weet waar jij naartoe wil.
En, ja. En dit is ook leuk, toch, voor mensen. De juicy dingen, toch, voor de luisteraars. En toen, wij werkten natuurlijk, het programma maakten wij voor de NPO. En het grote probleem daarvan was, amongst andere problemen die de NPO al jaren heeft, en waarvan we hopen dat ze er zonder al te veel kleerscheur doorheen komen. Maar ik hoorde onderweg hiertoe alweer dat het bij het kabinet al er doorheen is, dat het 5 jaren akkoord voor programma's mogen maken, of licenties om programma's te mogen maken, naar 2 al wordt teruggeschroefd. Ja. Dus het staat allemaal op de schop. Oké, dit gezegd hebbende. Wij maakten voor de NPO-programma, dus wij mochten geen namen noemen van het bier.
Nee, klopt.
Wij mogen nu noemen dat we een heerlijk Affligem Belgisch wit aan het drinken zijn. Dat mocht daar absoluut niet. Dus wij kwamen in die abdij. Ik hoef jou niks uit te leggen, maar even voor de luisteraars. En daar was een monnik, want de monniken daar zijn...
Dat zijn trappisten. Die houden het. Die gingen ons uitleggen wat dat was.
Die houden het brouwproces in de gaten. Dat moet allemaal volgens de trappistenregels en dit en dat. Nou, we hadden een hele leuke trappist. En ook echt met een pij en een koord eromheen. Zoals je in de stripboeken vindt dat een monnik eruit moet zien. Zo ziet hij eruit. Of een trappist. En bij elke scène die wij opnamen... Wij dronken heel veel verschillende dingen, proefden wij, hè. En op een gegeven moment, onze grote vriend Peertje, de cameraman.
Cameraman, ja.
Die kwam in scène 3, die natuurlijk van meerdere kanten opgenomen moest worden. Kwam die even achter zijn oculair, achter zijn camera vandaan. En die knikt zo naar mij, of naar de regisseur, denk ik, of de producent, ja. Weet niet meer. En die zegt, ja, die trappist, die schuift elke keer het etiket naar de camera.
Hij schuift zijn flesjes in beeld.
Terwijl niemand het ziet. Of terwijl niemand het in de gaten heeft. Dus wat deed die man nou? Zo goed. Ik moet er nog steeds om lachen. Ik vond het echt fantastisch. Die zorgde er bijna voor, als Peer dat niet gezien had, dat de hele productie tonnen boetes had gekregen. Omdat die man in pij, dus de trappist, schoof... Op elk moment dat de camera stil lag, schoof hij het etiket van het flesje...
Helemaal naar voren.
Wat we aan het drinken waren... Zo in beeld dat de camera er niet omheen kon. Maar hij wist zo goed hoe televisie werkte voor een trappist.
Ja.
En daarom had niemand het ook door.
Ja, volgens mij draaide hij zelfs een flesje mee als de camera ging lopen.
Ja, precies. Ja. Als Peer bewoog, dan draaide hij. Ja. Ja. Oh, fantastisch. En niemand had het door, totdat Peer het zei.
Ja.
En dus uiteindelijk gaat het toch over economie en over geld. Over, ja.
En daar hadden wij ook dat goede voorbeeld. We hadden een hele leuke scène bij een brouwerij. En liepen wij zingend naar binnen. En de camera gaat zo omhoog om gewoon niet heel die brouwerij te zien. En er zat heel groot het logo van de naam van de brouwerij. En toen we terugkeken thuis, toen filmden ze eigenlijk alleen maar gewoon een muur. Want toen hadden ze alles weg moeten halen. Ze hadden dat logo van dat biermerk
weg moeten omdat
halen.
Dat merk weer dus... Ja. Het was een wonderlijke... waar eigenlijk kunnen wij wel zeggen, deze podcast geboren is toch... Omdat wij hebben het al eerder gezegd, volgens mij in aflevering 1 van deze podcast.
Ja.
Dat juist de gesprekken in het busje en de interviews met die mensen, als het over andere dingen dan heel saai of saai, maar het proces ging. Ja. Dan kwam er wat los. Ja. Dan ging je aan de praat. Maar
mocht er nog iemand zijn die... Nee, dat onzin. Ik vond het echt heerlijk. Het was heel erg leuk.
Ja. Pet, het bier wat we drinken.
Ja, dat is Affligem Belgisch wit.
Belgisch wit. We zitten toch op een leuk dubbelspoor met dit bier. Want hadden wij het in aflevering 2 niet over koriander?
Kumquat.
Ja, en sinaasappel.
Mandarijn. Ja, ik weet het niet meer. Maar dat was ook inderdaad.
Maar dit Affligem Belgisch wit, hè, dat we ons niet vergissen, dat het is geen Nederlands wit.
Het is Belgisch wit.
Belgisch wit. Is gekruid met sinaasappelschil. Dat maakt het ook zo fris. En er zit een zweem koriander in.
Als nou de zon keihard op je knijder schijnt en je zit op een terras, dan is dit een heerlijk bier, want het is ook dorstlessend.
En het is heel verfrissend, inderdaad. Het uiterlijk mogen we omschrijven als... Ja, nou ben ik kleurenblind, maar ze omschrijven het zelf. En ik moet het daar roerend mee eens zijn. Als een wit-gouden kleur. Het is troebel. Voorzien van medium belletjes. En het heeft een hele mooie, dichte schuimkraag.
Het aroma wordt als volgt omschreven. Een fris aroma met subtiele citroentonen van koriander... En zoete sinaasappelschil.
Mooi, hè? Citroentonen van de sinaasappelschil.
En koriander.
En koriander.
Smaak en afdronken, Cas.
Een rijke, fruitige smaak van... Komt er weer een bij? Banaan. En ja, Pet, die voelen we toch? Die proeven we.
Zeker. Maar ook die... Koriander.
En de zoete sinaasappelschil. Zoete sinaasappelschil met Erik. Met zure tonen van tarwe. En we hebben dat tarwebier ook gedronken.
Ik zal het mondgevoel omschrijven. Het is een zacht mondgevoel. Het is zacht in de mond.
Jij begint ook gelijk te likken baarden een beetje. Mooi
ja,
is dat.
Maar omdat ik hem echt heel lekker vind. Ja. Het is een zacht mondgevoel. Het is een zacht in de mond en een zeer verfrissende afdronk.
Kortom, lieve luisteraars van de podcast Koude Klets. Afvliegem Belgisch Wit is een bekroond Belgisch abdijbier. En heerlijk om met een zacht doorbrekend zonnetje op een mooie eerste lentedag te drinken.
Heb je iets op je vrije veeltje staan nog, of niet?
Zeker, Klas? Zeker. Ja? Ik heb mijn vrije veeltje, goed nieuws, hè, hadden we een beetje bedacht. Vrije veeltje is vaak... Gewoon goed nieuws, waar we niet boos van worden. Komt-ie. Het is al van een tijdje terug, maar het is nog steeds een feit. Rusland heeft veel meer bos dan gedacht. Uitroepteken. Sinds de val van de Sovjet-Unie niet meer in kaart gebracht. Letterlijk niet meer in kaart gebracht. Dus met luchtfoto's is ontdekt dat sinds 1988, 89, 40% groei... van het boreale bos, en toen ik dat woord las... Dacht ik,
hey, dat gaan we even opzoeken.
Rusland, boreaal, betekent noordelijk, het noordelijk halfrond. Oh. Dus het boreale woud. Boreale woud, ik hoor het hem ook zeggen. Maar goed, dus Rusland, het is niet alleen maar... Ik ben geen vriend van de Sovjet-Unie, zoals veel mensen... andere mensen in Nederland wel van beschuldigen.
Oh, ik dacht dat je dacht zoals andere mensen van mij denken. Dat je helemaal... Jij zit hier...
Ja, ik was eigenlijk ooit verkleed als Irene Wüst op de Olympische Spelen toen ik Poetin omhelste. Dat was ik eigenlijk.
Oh, dat was jij eigenlijk. Ja, ik heb toen naast hem een biertje gedronken en iedereen dacht dat het Willem-Alexander
was. Jij, dat was jij! Toch weer dat bier.
Ja.
Maar goed, omdat ik het leuk van goed nieuws dat in Rusland ook iets heel moois aan de hand is.
Ja.
En het schijnt dus zoveel gegroeid te zijn sinds 88, het boreale woud in Rusland, evenredig aan hoeveel er gekapt is in de Amazone.
Nee.
Ja.
Dus dan schuiven de longen van de aarde schuiven gewoon op.
Ja, maar goed, toen dacht ik natuurlijk, als we daar niet meer bij kunnen, bij de longen van de aarde,
precies.
Omdat baasje Poetin de poortjes dicht houdt, of steeds dichterbij komt, maar ze wou het lekker thuis laten.
Goed nieuws. Ik dacht even, zoals bijna iedereen waar je heel lang niks van gehoord hebt, die zal wel in Siberië zitten. Dat bos zal wel ergens in Siberië staan en dan praten ze gewoon niet meer over. En dat ze is daarna verbannen.
Bos, mondje dicht, hè?
Mondje dicht, hè?
Dat je er gegroeid bent, is prima, maar niet verder vertellen.
Tegen niemand zeggen.
Nee.
Ik heb ook goed nieuws.
Ja.
Op mijn vrije veeltje. En ik vind het zo'n mooi nieuws. Ik heb een filmpje een paar keer gezien. Er is dus een man, is overleden. Is multimiljonair.
Goed nieuws, ja.
Ja, dat is minder goed nieuws. Zijn vrouw is naar de Einstein of University of Medicine gegaan. In een van de armste wijken van New York.
Oh ja!
En die heeft
vertel, ja.
Het hele collegegeld betaald voor al die
studenten
kinderen,
met schulden.
Studenten die er zitten. Nou, dat vind ik, als je dan toch geld hebt...
Een miljard ging het over, hè?
Ja, ja, dus die hoeven nooit meer schoolgeld te betalen. Wat sowieso in die arme wijken natuurlijk. Maar wat voor een student natuurlijk echt fantastisch is. En zeker als je medische... Die mensen hebben we nodig, weet je wel.
Precies.
Ik vind dat zo'n goed nieuws. Prachtig ik krijg een kip nieuws. Van ik het vertel. Want het filmpje, je moet hem even googlen. Dat is echt een heel mooi filmpje dat ze het vertelt, ja.
Ja, en dat huilende kinderen voor de kamer vervolgens zeggen van... Nu hoef ik nooit meer na te denken... Veel kinderen met een migratieachtergrond natuurlijk ook. Hè?
Ja.
Maar dat is toch ook weer, Pet, zat ik te denken. Want ik heb die filmpjes niet gezien, maar ik heb dit nieuws gehoord. Een miljard. Het is toch, de Promised Land blijft het ook weer daarmee.
Ja.
Want zij was van volgens mij van Pools-Joodse origine, die vrouw.
Ja, zoiets.
Of Tsjechische, maar Amerikaanse in hart en nieren. En die American Dream. Maar dat is toch echt, kan alleen maar in dat land.
Ja.
Zou je zoiets van een Nederlandse multimiljardair... In Nederland. Ik ben ambassadeur voor kinderhulp. Voor de 300.000 plus kinderen die onder de armoedegrens leven. En het wordt veel sneller, veel erger.
Ja.
Zou er zo'n
Ja, het gebeurt vast wel. Hè. Ik denk wel dat er mensen met heel veel geld die in Nederland wonen, dat die best wel heel veel goede dingen doen zonder dat wij dat weten.
Ja, en ik denk dat als je deze vrouw had gevraagd, mag het ook zonder te weten dat het ook goed was. Maar ik denk dat het soms heel goed is dat het juist bekend wordt, omdat het andere mensen met geld laat denken over. Net zoals dat ik het goed vind dat het Concertgebouw een stichting is.
Ja.
En dat natuurlijk highbrow, en dat weten we allemaal wel, maar dat hebben ze trouwens met het beheer van de laatste 20 jaar ook steeds meer van iedereen willen laten zijn. Maar dat leunt, en dat Paul Witteman spreekt er van die mooie spots over in, op je kunt je erfenis, een deel van je erfenis nalaten aan de stichtingen. Nou ja, dat soort dingen.
Waar zou jij je deel van je erfenis nalaten? Waarvoor? Buiten je kinderen en dat soort dingen?
Ja, ik denk toch iets toekomstgericht. Dus voor jeugd, voor kinderen. Of iets qua opleiding, muziek.
Ja.
Ja,
een vriend van mij, is echt een vriend van mij, een zoon van een vriend van mij, laat maar zeggen, die is autistisch en die doet aan improv theater. Dus improvisatietheater. En dat blijkt heel erg goed te werken bij autistische kinderen. Want je hebt autistische, iedereen noemt iedereen maar autistisch, maar er is een heel spectrum, natuurlijk heel veel verschillende varianten. En die dat is zo'n stichting waarvan ik zeg, ja, als ik nou echt geld over heb, dan zou ik daar wel iets in steken.
Ja. Ja.
Dat het dicht bij mij ligt. En,
ja. 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 Ja, prachtig nieuws was dat. Patrick Stoof.
Casper van Kooten.
De kletscase.
Oeh, ja.
Dus what if?
Ja, als het net even anders was gegaan.
Linksaf gegaan was in plaats van rechts.
Ja, precies. Je hebt een keuze gehad. Nou, ik heb wel een grappig verhaal. Mijn broer was 12,5 jaar getrouwd of zoiets. Er was een groot feest bij hem in de tuin. Dat is nog wat ik herinner. En ik zing met mijn moeder een lied. Want ja, dat doe je dan op dat soort gelegenheden. En dat lied, dat was volgens mij, weet ik veel. Wij zongen vroeger in de keuken, zong ik altijd met mijn moeder. Omdat ik zoveel van je hou, weet je wel. Je bent niet mooi, je bent knap. Nou, zoiets was het. En daar stond een oud schoolvriendinnetje van mij. Stond ook bij die vrienden van mijn broer, stond daar ook. En haar man zegt ineens, wie is dat eigenlijk, die gozer? Nou, dat is Patrick, Stoof, broer van... God, die is wel heel goed. Wat doet die? Ja, die zit in Amsterdam, doet het theater, is een acteur. Oh, zo'n tijd geleden. Oh. Dus die kwam bij mij praten. En hij werkte bij... Hij was de eigenaar van de Bos Transport. Je ziet heel vaak van die grote wagens. Daar was hij eigenaar van, uit Erp. En toen kreeg ik min of meer een baan aangeboden om een soort marketingdingen te doen in het buitenland.
Nee.
Zij wilde naar het buitenland toe. En hij dacht, iemand met zo'n flair, denk ik, en zo'n enthousiasme, die kan ik wel gebruiken. En toen dacht ik, als ik nu ja zeg, dan zit ik straks in Duitsland op een groot kantoor, zit ik Van de Bos te verkopen of zoiets.
Zei die ook welk land of welk buitenland?
Maar het is al best wel lang geleden. Ik dacht inderdaad dat het over Duitsland en de Duitsstalige landen ging. Misschien zongen we wel ook weer iets in Duits. Dat zou kunnen, dat hij daar ook getriggerd was.
Ah.
Maar ik vond het wel grappig dat hij wel dacht vanuit... dat type heb ik nodig of zo.
Ja.
Weet je? Dus niet uit papieren of dat soort dingen.
Ja.
En ze zijn nu een van de grootste bulktransporten van de wereld, zo'n beetje. Dus ik had... Dan had ik hier niet gezeten, Cas. Dan was ik gewoon. Dan zat ik nu in het buitenland. Zat ik bulk te verkopen.
Wat mooi. Wat een leuk verhaal. Het bedoelt mij ook meteen denken aan een what if die ik ooit gehad heb. Maar toen was ik denk ik 12 en mijn zusje 10 dus. Toen kreeg mijn vader een aanbieding om neerlandistiek te gaan geven aan de Ann Arbor Universiteit in Michigan, is dat volgens mij. Het staat dus vlakbij Chicago.
Ja, oh leuk.
Echt een universiteitsstadje. En mijn vader en mijn moeder hadden het echt serieus erover. Dat zou dan om 2 of 3 jaar gaan.
Om daar naartoe te gaan.
En ik wilde zo graag. Amerika was natuurlijk sowieso al voor mij qua muziek en qua sport en qua film en televisie al. Weet je, daar was ik al
Amerika
in geïnteresseerd.
Ja.
En dat is toen niet doorgegaan. Ik denk omdat het met het werk en de televisie en hoe het allemaal ging hier voor mijn vader toch uiteindelijk. En zijn andere huwelijk met die man zich hier hield. Maar dat heeft echt heel weinig gescheeld. En ik stel me nog wel eens voor hoe dat geweest zou zijn. Wat voor jongen ik dan zou zijn. Als ik daar, weet ik veel, college voetbal of baseball was gaan doen. Want het zijn sporten die ik nooit gedaan heb. Maar of zoiets. Of dat ik in een Amerikaans bandje was gaan spelen. Of zo.
Ja. Goh, dat is grappig. Dat je... dan kwam je terug en dan ging je natuurlijk zo praten. Ja, want iedereen die daar maar een jaar woont, die praat zo. Ja. Van hoe zeg je dat ook alweer?
Ja, kom op. Hoe zeg je dat nou? Well, dus vroeger hadden we een speldocent op de theaterschool. Dat was een Engelsman, maar die kon niet praten. zo lachte die.
Dat is heel eng.
En hij had één uitspraak. Nog steeds zeggen we die. Ik moest laatst weer met Malou Gorten filmen. En dat is een klasgenootje van mij van het eerste jaar. Dat zeiden we weer tegen elkaar. Van kijk, dat is... Toen had iemand het scène gespeeld. Dat was fantastisch. Kijk, en dit is het hele ei. Dat zeggen we nog steeds. Dit is het hele ei.
Dit is het hele ei.
Niet
mooi.
Half, het is het hele ei.
De gehoorde klets. De zinnen van op straat.
De gehoorde klets.
Kas.
Ja.
De gehoorde klets. De, yes. De gehoorde zin op straat.
Ja.
Een vlacht die je soms in een gesprek oppakt.
Ja.
Vertel.
Ik had een heel leuk gesprek met een hele goede vriend van mij, een muzikant uit de band. En die is vrijgezel weer sinds een tijdje. Ik wou zeggen, net zoals ik, maar ik dus niet meer een tijdje. Maar hij kwam wel bij mij zo van, want hij weet dat ik het over podcast net heb. Dus hij kwam echt even, niet vragen van hoe moet dat dan, maar ja. Laten we het er even over hebben. En ik wilde ook gewoon even weten hoe het met hem ging, want hij had echt veel liefdesverdriet en dit en dat. En toen had hij het over dat hij dan toch maar weer moest gaan daten. En toen zei hij, en dat vond ik zo, daar bleef ik echt in hangen. Ik moet hem ook goed zeggen en duidelijk zeggen in één keer. Ja, maar met dat daten, daar zie ik toch wel erg tegenop. Want daar moet je zijn zoals je bent.
Oeh. Het is niet diezelfde vrienden van je een geldprobleem mee hebt, hè?
Nee. Ja, toen aan het einde van dat etentje wilde hij niet betalen.
Ja, ja.
Nee,
dan moet je zijn wie je bent. Ja, maar dat is natuurlijk altijd heel lastig. Is dat eigenlijk
maar
mooi, zo?
Maar mooie zin,
ja,
toch?
Ja, het is super mooie zin.
Maar ik dacht ook van, nee, ja, misschien juist niet. Weet je, mensen, maar, als ze zich... Dat hoeven wij niet te doen aan elkaar. Maar als wij een afspraakje hadden gehad hier voor het eerst, dan ga je toch net iets, toch?
Ja, dan kijk je wel wat je aandoet en zo. En dat soort dingen. En hoe kom ik over?
Ja.
Want jij hebt natuurlijk gedate, en zonder een dag helemaal in te vervallen. Was dat niet heel lastig dat je denkt, oh god, maar ik had een beetje de vorm van hoe ik was. En nu moet ik ineens met vreemde... Ik zou het heel ongemakkelijk vinden, laat ik zo zeggen.
Nou, maar ik weet zeker dat als jij je ooit in zo'n positie gaat bevinden...
Gaat nooit gebeuren.
God verhoede, maar dat je... Ja, dat klinkt heel gevaarlijk wat ik nu ga zeggen. Maar doordat wij weten wat acteren is, weten we ook wat jezelf zijn is. Misschien wel beter dan normale mensen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, denk ik ook. Dus wij spelen natuurlijk heel veel met onszelf. Als
emotionele... Als er niemand kijkt.
Als niemand kijkt. in donkere hoekjes. Nee.
Even terug naar hem. Daten lijkt me lastig, want daar moet je zijn zoals je bent. En ik vond hem heel lief. Ik vond hem ontroerend. Want het baarde hem blijkbaar enige zorgen ook.
Misschien wist hij nog helemaal niet wel wie hij was.
Nee, precies. Dat dacht ik ook. En we zijn even oud, dus op zich is het wel tijd dat je nu een beetje gaat weten wie je bent. Nee, maar ik vond het heel mooi. Want hij zei eigenlijk ook... Hij had ook de kern te pakken van een nieuwe liefde proberen te ontmoeten, toch?
Ja.
Koude klets!
Ik heb er ook een.
Ja.
Of, ja?
Ja, ja, ja. Nee.
Als we deze wegnemen, zijn we sneller, maar die andere is leuker.
Als we deze wegnemen, zijn we sneller...
Maar die andere is leuk.
Oh, de weg van waar we...
Ja, okay. Dus er stonden twee het waren jongelingen. De jongeren stonden op fiets. En die zei de ene, van ook met zo'n tassen. Dus ik denk dat ze van de school uitkwamen. En toen zei de ene, ja, deze weg kunnen we wel nemen. Dan zijn we sneller. Maar we kunnen die andere, die is leuker.
Weet je wat ik meteen uniek vind hieraan?
Wat?
Weet je wat ik meteen leuk vind hieraan?
Vertel.
Dat het jongelingen zijn.
Ja.
Wat heerlijk dat die dus ook nog fietsend om zich heen kijken in plaats van op hun telefoon of met dopjes in.
Schijnbaar, ja.
Wat leuk.
Ja, leuk, hè?
Want hoe oud gokt hij ze? Voor middelbare scholieren? Zo.
Ja, misschien 16, 17. Zoiets.
Die andere is leuker.
Ja.
Heerlijk. En wat kozen ze? Heb je dat kunnen zien?
Sorry, ik moet even een slokje bieren. Ik weet het niet, want ik weet niet of we welke weg ze het hadden, want ik fietste daar voorbij. Maar ik vond het heel grappig. Ja. Zij stonden op een punt met elkaar een sigaretje te roken, weet ik wat, of te vapen.
Ik kan me dan voorstellen dat je... Als je Hij is op. Dan zijn we klaar.
Ik vond het weer heel aangenaam, Kas.
Ik heb best nog wel veel. Het was een hartstikke leuke aflevering weer. Vol en ja.
Veel, vol.
Vol.
Ik heb allemaal leuke beelden. Leuk dat je luisterde. Tot over 2 weken.
En neem er één van ons.
Koude klets op dit heerlijke moment. Veel wat dingen bij je kwijt. Omdat jij mijn beste kind ouwe. Koude klets, je krijgt de groeten van mijn vrouw.
gaat het nou?